Vrienden, vriendinnen, het is een vreugde om weer in Ermelo te mogen zijn. Wat een prachtige rit, wat een prachtig weer. Wat hebben we toch een mooi landje. Het ziet er ook allemaal zo groen uit. Veel reden om dankbaar te zijn. We willen deze avond dan ook openen met een woord van gebed. We hebben al gebedsonderwerpen gehoord en laten we deze avond opdragen aan de Heren en ook bidden voor hen die het zo nodig hebben. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u voor deze avond. Heer, wat heeft u ons weer een prachtige dag gegeven, Heer. Met dat mooie weer en alles groeit en bloeit. Heer, u heeft ons een prachtig land gegeven. Daar zijn we zo dankbaar voor, Heer, dat we hier met elkaar mogen leven. Met elkaar mogen dienen. Met elkaar mogen optrekken. Wetende dat er nog een beter land ons wacht, Heer. Dank u wel voor de hoop in ons hart. Dank u wel, Heer, dat we iedere week weer bij elkaar kunnen komen in alle vrijheid om te horen van die prachtige boodschap van Maranatha. Van die prachtige boodschap dat u de hele weg gegaan bent. Heer, van die troost en van die genezing die u ons schenken wil. Heer, ik wil u loven en prijzen voor deze avond, Heer. En Heer, we willen dan ook met elkaar voorbeden doen voor hen die ziek en die het moeilijk hebben. Heer, ze zijn bij name genoemd, Heer. U kent ze bij name, Heer. En we willen ze voor uw troon brengen, dat u gaat troosten. Ook voor onze broeder, Heer, die vanavond hier gelukkig mag zijn. Ook als hij het bezoek aan het ziekenhuis weer doet, Heer. Dat hij uw aanwezigheid, uw kracht en uw liefde zal ervaren. En troost op een wijze dat hem zal verkwikken. Heer, ik dank u wel, Heer, dat we zo elkaar mogen opdragen en er voor elkaar mogen zijn. Door dik en dun. Dank u wel dat u een gemeente achtergelaten hebt, een lichaam. En we horen bij elkaar, Heer, want we zijn verbonden door dat kostbare bloed van uw Zoon. Heer, dank u wel dat we ook voorbeden mogen doen voor Israël. Heer, u weet, ieder jaar gaan er zo'n 75.000 jongens na de dienst de wereld door. Heer, dat we nu die actie mogen hebben om hen een klein bijbeltje mee te geven. Heer, u weet, ik ben zelf ook tot geloof gekomen door het lezen van de Bijbel. En dat heeft mijn passie voor de rest van mijn leven. Dank u wel, Heer, dat de broeders van Hartcry, Israël en de Bijbel en de anderen daar ook achter staan, het zoeklicht. Dank u wel dat we dat met elkaar mogen doen. Heer, ik wil u daarvoor loven. Ik wil u daarvoor prijzen. Heer, en ook voor deze avond wil ik bidden, Heer. Het is nogal een confronterend onderwerp wat op mijn hart ligt. Dat u heerlijk tot uw doel zal komen, Heer. En onze verwachting en onze hulp is dan ook van u. Heer, we hebben het aan u te danken en we verwachten het ook van u. Dus daarom zeggen we nu al, Heer, komt heerlijk tot uw doel. In Jezus' naam, amen. Amen. We gaan nog een heerlijk lied met elkaar zingen. Als ik maar weet, ja, dat is geweldig. Als ik maar weet dat hier mijn weg, Johan de Heer 17...
Oh,
Deze avond wil ik met u, met jullie, naar het evangelie van Johannes. En onze broeder heeft vanavond al twee versen aangehaald. En daar wil ik dan vanavond mee beginnen. En dat is in Johannes 7, vers 37 tot 39. En daarna doorgaan met een stukje van hoofdstuk 8. Het onderwerp vanavond is de strijd van de Heer Jezus tegen huichelarij. Eerst eventjes de woorden van de Heer Jezus op het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest. Dat is zijn laatste publieke schreeuw waar hij dat roept, wat we net gehoord hebben. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. En dat hebben we dus pas gevierd op het Pinksterfeest, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En het volgende gedeelte is dan, aan het eind van het feest, lezen we dan in Johannes 7, vers 53. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en hij schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een na de ander, te beginnen bij de oudsten, tot de laatsten toe. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En Jezus sprak dan opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Het is een hele confrontatie waar we straks over gaan nadenken. Maar voordat we dat doen, gaan we nog een heerlijk lied zingen over de genade. Genade zo oneindig groot.
Thank you.
Johannes begint pas te schrijven aan het einde van zijn leven. Hij is al 90 of ouder. En als je dan die leeftijd bereikt hebt, dan zijn je motieven zuiver. Je wil niet bekend zijn. Je doet het niet voor het geld. Maar je hebt wel één verlangen. En dat gaat bij mij ook steeds harder drukken. Dat de volgende generatie wel de juiste boodschap ontvangt. Want ook aan het einde van de eerste eeuw kwam de valse leer alweer in de gemeente. En Johannes die voegt echt aan toe datgene wat die andere drie schrijvers van het evangelie vergeten zijn. De nadruk bij Johannes is: Jezus Christus is God. En het verlangen van Johannes is heel eenvoudig: dat ze tot geloof komen. En al die wonderen die gestaan daar in het evangelie van Johannes, die zijn tekenen. En alles wat Johannes schrijft aan het einde van zijn leven, heeft hij afgewogen. Want als hij alles zou schrijven wat op zijn hart lag, nou ja, dan waren de bibliotheken niet genoeg. Dat schrijft ook Johannes. Dus het is heel erg afgewogen. En datgene wat er in het evangelie van Johannes staat, ja, dat heeft een doel, zodat wij tot het geloof in de goede herder komen. En ik hou zo van dat evangelie van Johannes. En die ontmoetingen van de Heer Jezus met de mensen in het evangelie van Johannes, dat is ook zo ontzettend mooi. Als je denkt dat gesprek van Johannes met Nicodemus. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment: zijt gij een leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet, dat een mens opnieuw geboren moet worden? Dat stond al vermeld in Ezechiël 36. Dat had hij moeten weten als rabbijn en als leraar van het volk. Een mens moet opnieuw geboren worden. En dan Johannes 4, daar moet ook iets. Daar moet de Heer Jezus door het land van de Samaritanen. En daar komt hij een vrouw tegen. Hij is vermoeid. En die vrouw heeft 5 mannen gehad waar ze mee getrouwd geweest is. En de man waar ze nu mee woont, daar is ze niet mee getrouwd. En dan komt de Heer Jezus en die ziet de leegte in die vrouw. Die vrouw die ontmoet in de Heer Jezus haar 7e man. En de 7e man in het leven van die Samaritaanse vrouw verandert alles. Ze laat zelfs haar waterpot achter. En ze haalt de mensen van het dorp en ze luisteren naar hem. En na 2 dagen noemen ze hem de heiland van de wereld. En dan kom je opeens bij dat Loofhuttenfeest, het laatste van de 7 feesten. Het is de 3e keer dat het volk naar Jeruzalem geweest is. Het hoogtepunt van het feest. En dan opeens roept de Heer Jezus. Hij verstoort dat hele feest. En hij zegt: kom tot mij uit uw binnenste rivieren van levend water. Er is geen opwekking. Er is verdeeldheid. En wat lezen we dan? Ieder ging naar zijn huis. Maar wat staat er in Matthäus 8 vers 20? De vossen hebben holen. De vogels in de lucht hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. De Heer Jezus ging niet naar een huis. De Heer Jezus ging naar de Olijfberg. En daar was zijn thuis met zijn vader, levend door de nacht, in gemeenschap met zijn vader. De enigste plaats voor de Heer Jezus in deze aarde was op het kruis. Daar was een plaats voor hem. Bij Bethlehem was geen plaats, in de herberg was geen plaats. Hij ging niet naar huis, want zijn huis is waar zijn vader is. En zo zie je, de mensen hadden hun religieuze feest achter de rug en ze leefden niet langer in het hutje, in de loofhut, ze gingen naar hun huis. Maar de Heer Jezus ging naar de Olijfberg en de volgende dag, dan gaat hij weer naar de tempel En dan gaat hij vertellen over de wedergeboorte. Dan gaat hij vertellen over het leven door de geest. Dan gaat hij vertellen over de werkelijkheid om te wandelen met God. En dan opeens, wreed, wordt alles verstoord. En dan komen die fariseeën en schriftgeleerden opeens met zo'n vrouw. En dan zie je dat ook zo sterk. Die vrouw was betrapt op overspel. De fariseeën en de sadduceeën, die waren onvermoeibaar om een val te maken voor de Heer Jezus. De hoofdzaak van dat verstoren van die Bijbellessen daar in de tempel ging niet over die vrouw. Maar konden ze de Heer Jezus vinden zodat hij iets verkeerd zou zeggen, zodat ze hem aan konden geven. Opeens staat daar die vrouw in het midden. De zonde staat in het midden. En al die religieuze mensen eromheen. En daar is de Heer Jezus. En hij zegt helemaal niets. Als je daar eens een studie van maakt, als hij voor Pilatus staat of voor Herodes, en de Heer Jezus zweeg, daar zit een hele sterke boodschap achter. Het was een hele sterke boodschap dat hij niet sprak. Ze dachten hem in een hoek te duwen. Want weet je, als hij volgens de wet gesproken had, dan had zij gestenigd moeten worden. Maar ja, is hij dan de redder van de wereld? Is hij dan de heiland? Is hij dan de vriend van zondaren? Als hij haar zomaar weggestuurd had, dan hadden ze hem ook kunnen aangeven dat hij het woord niet houdt. Dus hij zegt helemaal niets. Wat mij wel opvalt is, waar is die man? Waar is die man? Daar stond zij in het midden. Waar is die man? Wat heeft er zich afgespeeld? Is het een opgezet vals spel? Tussen die man en die vrouw, werd die man daarvoor betaald? We weten het niet. Maar één ding weten we wel, die man is er niet. Die vrouw staat daar helemaal alleen. En ze wordt beschuldigd. En de Heer Jezus, hij zegt helemaal niets. Het is een confrontatie. En als je dat leest in Johannes 8, lieve broeders en zusters, daar hebben we vanavond niet de tijd voor. Maar alstublieft, lees u eens rustig Johannes 8, Johannes 9 en Johannes 10. In Johannes 10 kom je bij de goede herder terecht. En die confrontatie tussen de goede herder en de religieuze mensen, dat is keihard. Als je dat leest in Johannes 8, dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, u bent in hoererij geboren. Even over nagaan, over nadenken in hoofdstuk 8, vers 41, voordat we verder gaan met die vrouw. Daar is een clash. Je kunt niet samenwerken met religieuze Joden die de Heer Jezus afwijzen. Want als ze de zoon afwijzen, wijzen ze ook de vader af. De oudste zoon viel door de mand toen hij zei tegen zijn vader, ik wil een feestje houden met mijn vrienden, niet met mijn vader. En hier is een clash. En hier werd de Heer Jezus beschuldigd. Hij werd beschuldigd dat hij een Samaritaan was. Hij werd beschuldigd dat hij demonisch was. Hij werd ook beschuldigd dat hij in hoererij geboren was. En toen ik dat las, dat deed mijn hart zo'n pijn. Want dan denk ik aan moeder Maria. Ik weet nog goed, in Israël, toen ik net tot geloof gekomen was, ik wist helemaal niets hoe dat zit met Joden en Palestijnen, maar ik hoorde natuurlijk mensen praten, terugpraten tegen mij. En de leugen leeft nu nog in Israël dat Maria in verwachting geraakt is van een Romeinse soldaat. En toen de Heer Jezus leefde, toen wees zijn vingertje, jij bent in hoererij geboren. Wat moet dat geweest zijn voor Maria? Daar heb ik eens diep over nagedacht. Wat heeft die lieve, reine vrouw veel geleden? Juist, ze was bevoorrecht. Zij heeft Genesis 3, vers 15 vervuld. Het zaad van de vrouw. Zij was degene waar iedere Joodse vrouw naar uitkeek als ze een jongen kregen. Is dit de Messias? Zij mocht de Messias op de aarde brengen. Maar er ging ook een zwaard door haar hart. Haar hele leven is er over haar geroddeld. Is er wel eens over u geroddeld? Hebben ze wel eens over u achter uw rug gesproken en u voelde u zo onmachtig? Want het was niet waar. Ik wil toch vanavond heel open zijn, want er is bij mij nogal wat gebeurd in mijn leven. En ik zal het nooit vergeten, want ik moest dat leren. Als mensen onwaarheden achter je rug vertellen en je hoopt en je bidt dat ze het niet aannemen, maar ze nemen het aan. Als zoete koek. En dat staat ook in Spreuken. De leugen die gaat als zoete honing naar binnen. Ik kwam eens aan in Israël. Ja, morgen hoop ik weer terug te gaan. En ik kwam zo met mijn rugzakje en ik liep naar het busstationnetje en daar kwam een verpleegster voorbij met wie ik jeugdkampen deed. En zij moest naar de garage om haar auto na te laten kijken. En ze reed die weg maar twee keer per jaar. Zij zag mij, ik zag haar niet. Zij stopt, zegt: Johan, waar ga je naartoe? Ik zeg: ik ben op weg naar Jeruzalem. Nou, zegt ze, kom maar mee rijden. Ik zeg: nou, dat is hartstikke leuk. Dus ik reed met haar mee. En 's middags was ik op het huis op de berg, in de Olijfberg. En toen kreeg ik te horen dat de bus van 11:45 in een ravijn terechtgekomen was. Want in die bus zat een terrorist. En dat was toen in de jaren 70, aan het eind van de jaren 70. En die trok aan het wiel, maar er was geen opstappie aan de kant. En hij trok aan het wiel en die hele bus die reed er fijn in. 16 doden en iedereen gewond. En toen ging ik nadenken. Ik zei: oh jongens, ja, maar dat was mijn bus. Ik was op weg naar de bus van 11:45. En toen las ik Psalm 90, leer mij om mijn dagen te tellen, opdat ik een wijs hart bekom. Ik was zo dankbaar dat die verpleegster waarmee ik de jeugdkampen doe, net voorbij reed, dat ik die lift kreeg, dat ik niet in de bus zat. En ik zag dat als een bescherming van de Heer. In die tijd had ik maar één gemeente in Nederland die mij liet spreken en achter mij stond. En voor mij bad en voor het werk bad. Dus ik schrijf dit gewoon op. Ik zeg: er is met mij iets heel moois gebeurd. De Heer heeft mij bewaard. Ik kreeg een lift. Maar in die bus waar ik in had moeten zitten, zat een terrorist. En toen de voorganger die brief van mij kreeg en dat voorlas bij de oudsten, was er één oudste die zei: ja, die Scherp, die heeft altijd van die Indianenverhalen. Dat heeft hij overdreven. Het was niet zo. En toen kreeg ik te horen van die voorganger: hou jij je Indianenverhalen maar lekker voor je. Jij bent niet meer welkom. Ik wist niet wat ik las. Lieve broeders, ik ging naar die verpleegster toe. Weet je dan, die emotie, je wil jezelf verdedigen. Ik zeg: schrijf een brief. Toen kwam er een monument, foto, monument. Met de tijd, met die brief. Maar het hielp helemaal niks hoor. Het hielp helemaal niks en ik heb die voorganger nooit meer gezien. Het is nooit meer goed gekomen. Ik heb hiermee moeten leven. Ik heb dit en ik moet dit nog steeds leren. Want je voelt je zo machteloos als mensen onwaarheden over je vertellen en je kunt jezelf niet verdedigen. Nou, was er een keer een broeder en die was dat ook overkomen en dat vond hij niet leuk. En zijn naam is David Paulson. En dit las ik een keer. En dat heeft mij zo geholpen. Moet u luisteren. Jaren geleden waren er mensen die verspreidden geruchten die niet klopten. Het waren leugens. Die geruchten verspreidden zich over het hele land. Ik kreeg brieven met daarin mensen die schreven: het spijt ons, broeder, maar we moeten uw bezoek aan onze gemeente annuleren. Ik ging naar de Heere om te klagen. Heere, het is niet alleen zo pijnlijk dat ze leugens vertellen, maar het beschadigt ook mijn bediening. Het sluit deuren voor me. Weet je wat de Heere tegen mij zei? Och David, het ergste wat ze over je kunnen zeggen is nog niet zo slecht als de waarheid. Ik ken het ergste en ik hou toch van je. En dat heeft mij rust gegeven. Wat mensen ook over je zeggen, wat mensen ook over je schrijven, de Heere Jezus weet de waarheid. En daar moet je aan vasthouden, want anders word je depressief en ga je gedachten daarnaar om je terecht te zetten. Laat gaan, laat God. En ik weet dat de Heere voor mij gestreden heeft. Hij heeft me gedragen door het leven. Hij heeft me nieuwe gemeentes gegeven waar ik welkom was. En ik heb moeten leren om te vergeven en te vergeten. Maar als ik dan zoiets lees: jij bent in hoererij geboren. Ja, dan moet ik even aan Maria denken. En dan denk ik, dat was dat zwaard in haar hart. Dat zij meedroeg. Constant te leven met die leugen. Want het staat heel duidelijk in Matthäus: en zij hadden geen gemeenschap. Zij was rein, zij was een maagd, en toch werd zij haar hele leven lang beschuldigd. En dat heeft mij getroost. En nu staat hier een vrouw. En ze is op heterdaad betrapt. En die religieuze mannen, die verlangen dus dat er een oordeel komt. Nou ja, als ze naar de leiders van de moslims gegaan was, dan had ze gestenigd. Dat kunnen we zo zien op YouTube. Maar ze gaat niet naar een leider van de moslims, ze gaat naar de Heere Jezus. En de Heere Jezus, hij zegt niets. En dan doet de Heere Jezus iets en dat is zo bijzonder. Kijk, als je stenen wil gooien, moet je rechtop staan, toch? Weet je, het eerste wat de Heer Jezus deed, hij bukte. Dus hij stond niet in een houding tegenover die vrouw om stenen te gooien. Dat was voor haar een teken. Hij staat niet in de houding om stenen naar mij te gooien. Hij bukt voor mij. Hij stond voorover. En hij gebruikt zijn arm en hij begint te schrijven in het zand. Nou weten we niet wat hij schreef, maar die vinger van God, die heeft meer geschreven. Die heeft geschreven bij de wet, weet u nog? En door de wet werd Israël veroordeeld. Want de wet is een spiegel om ons bij Christus te brengen. Die vinger van God, weet u nog in Daniël 5 bij dat feestje van Belsasar? Daar was ook opeens die vinger op de wand. En hij was te licht bevonden. En er staat er een vers in Jeremia 17 vers 13. En daar staat in Jeremia 17 vers 13. Dat de Heere God die schrijft namen in de aarde. Ik zal het even voorlezen. Jeremia 17 vers 13. En dat vers kenden zij natuurlijk, hè? Heere, hoop van Israël, Jeremia 17 vers 13. Allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden beschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. We hebben het vanavond gehad over de bron. Uit uw binnenste een bron, een fontein van levend water. Maar als je die verlaat, dan wordt je naam geschreven in de aarde. Maar als je die aanvaardt, waar wordt je naam dan ingeschreven? In het boek des levens. En mijn vraag is: is uw naam geschreven in het boek des levens? Want dat doet ertoe. En hier staat dat als je de Heer Jezus afwijst, wordt je naam geschreven in de aarde. In Johannes 8 zegt de Heer Jezus het ook. Jullie zijn van je vader de duivel. Jullie zullen sterven in jullie zonde. Er was helemaal geen eenheid, het clashte tussen licht en duister. En de Heer Jezus, hij schrijft in de aarde. We weten niet wat hij geschreven heeft. Weet je wat ik ook zo belangrijk vind? De Heer Jezus heeft geen boeken nagelaten. Hij kwam niet boeken brengen, hij kwam geestelijk leven brengen. Omdat wij leven zouden hebben in overvloed. Geestelijk leven kwam hij brengen, want wij waren dood in onze overtredingen. En wat heeft een dode nodig? Een dode heeft leven nodig. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het leven. Dat kwam hij brengen aan ons, die geestelijk dood waren. Hij richt zich op en dan zegt de Heer Jezus deze woorden. Het is zo bekend. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Weet je, dit moment laat ons zien dat het zevende gebod door alle mensen van de wereld overtreden is. Is het niet door je daden, dan is het wel door je gedachten. Dat zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 5, vers 28. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Er was er één zonder zonde daar. Die mocht gooien met stenen, maar die ging weer bukken. Dus die was ook niet klaar om te gooien. Die gooide niet. En wat lezen we dan? En ik herinner me nog mijn eigen vader. Dit heeft hij zoveel keer aan mij verteld als kind. En het is nu pas de eerste keer in mijn leven dat ik hierover spreek. Dus er zit gewicht in, want ik heb dit meegekregen van huis uit. Daarom was ik zo blij met dat lied van de genade van God. En mijn vader heeft het zo vaak tegen mij gezegd. Mijn lieve jongen, we komen allemaal tekort. We zijn grote of kleine zondaren, maar we zijn allemaal zondaren. Wie van u zonder zonde is, laat hij de eerste steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij. En hij schreef in de aarde. Merk je die stilte daar? Hij zei verder niks. Oh, dat is zo mooi hoe je dan ziet hoe de Heer Jezus terug antwoordt. Weet je wat zo mooi is? Dat had Stefanus ook. Maar dat hebben wij ook, broeders en zusters. Want als wij geloven, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. En dan hebben wij de wijsheid vanuit de hemel. Daar kan de wijsheid en de kennis van deze aarde niet tegenop. Echt niet. En hij geeft je die ingevingen. U mag gerust weten. Het is al twee keer overkomen bij die karakterstudies bij Family 7, dat mijn hoofd niet tot rust kwam. Ik zat allemaal heen en weer te denken en dan zei ik tegen mezelf met een kwaad om me, en nu slapen, wat ging niet. En hoe moet ik dat dan daar zeggen? En, weet je, 13 opnamen in 2 dagen en dan begint dat allemaal te draaien en dan kom je niet los. En dan denk je, wat zal ik er nou toch eens aan doen? Nou, er is een nacht geweest, ik heb helemaal niet geslapen. Ik zeg, oh nee, dat wordt vandaag helemaal niks. Dolf, heb je nog een paar paracetamols? Hup, hup. Nou, de opname beginnen. En ik had helemaal niet geslapen. En dan opeens, dan ervaar je de hulp van de Heilige Geest. Om nog iets zinnigs te zeggen. Ja, dat is toch mooi. Als ik daar zit, dan denk ik, oeh, dit, dat. En dan kom je hier en dan gaat de Heer je helpen, stap voor stap. En dan gaat hij een wijsheid geven en dan denk je, oh, maar dat is van hem. Dat heb ik van hem ontvangen op dit moment om te zeggen tegen de mensen. En dat heeft de Heer ons ook beloofd. Oh, we hebben de Heilige Geest zo hard nodig. En dat is een wijsheid die komt vanuit de hemel om mensen te confronteren. En dan zien we de reacties. Toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de ene na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste toe. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Ik denk dat het u ook wel aanspreekt als je dat dan leest. De oudsten eerst. Ja, als je jong bent, dan denk je, niet zo scherper als dat je ouder wordt. De scherpe kantjes gaan op een gegeven moment een beetje af. Want ja, je bent jezelf al zo vaak tegengekomen. Dan denk je, jongens, het gaat goed met mij. En boem, dan kom je jezelf weer tegen. En op een gegeven moment word je milder in je oordelen naar anderen. Want je weet, drommels goed, jongens, ik heb nog steeds strijd met mijn oude natuur. En ik dacht dat ik het al lang overwonnen had. Maar nou komt het, steekt het weer de kop op. En dan kun je zo teleurgesteld raken in jezelf. En het is echt zo, te dichter je bij de Here leeft... Ja, te duidelijker dat het woord je zwakheden, je tekortkomingen. En er staat ook, de oudsten gingen eerst. Mijn vader was nogal driftig. Hij zat ook met allerlei dingen. Hij was teruggekomen uit Indonesië na 3 jaar en 7 maanden. En er was helemaal geen hulp voor die soldaten. Velen werden nog met de nek aangekeken ook, want ze hadden daar dingen gedaan die niet goed waren. En hij had echt van die woede aanvallen. En nou, daar kon je best problemen mee krijgen als kind. En ik kwam natuurlijk uit een groot gezin. En dat was wel eens wat. En dat heb ik zo mooi kunnen zien bij mijn vader. Hoe die milder werd. Hoe die veranderde naar het beeld van Christus. En dat is een proces. Een levenslang proces. Dat God ons aan het veranderen is. Maar door je wandel met God krijg je ook een duidelijk zelfbeeld. Want het hart is arglistig. En je blaast niet zo hoog van de toren. En degene die het eerste wegliepen, dat waren de oudsten. De oudste fariseërs, die liepen het eerste weg. Maar uiteindelijk liepen ze allemaal weg. En deze zonde, ja, we vallen allemaal door de mand met deze zonde. Zij het niet in onze daden, is het met onze gedachten. En dat maakt het heel duidelijk. En daarom wordt de heiland zoveel mooier, want daar staat hij alleen met die vrouw. Die vrouw heeft het teken gezien van de Heer Jezus. Hij bukte. En dan zegt de Heer Jezus deze woorden. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. Zij verdedigt zichzelf niet. Dat kon ze ook niet, want ze was op heterdaad betrapt. Ze was schuldig. Maar ze had geen steen gevoeld. En het enigste wat ze zegt is: nee, Heere, niemand is hier. Maar dat is heel belangrijk, je zal er soms voorbij lezen. Zij zegt: Heere. Let maar eens op, Judas heeft de Heer Jezus nooit Heere genoemd. En in Romeinen 10 vers 8 en 9 staat: als wij geloven met ons hart en belijden met onze mond dat Jezus Christus de Heere is, Yahweh. Zij noemt de Heere Yahweh, zij noemt hem God. En in haar belijdenis van Heere weet de Heer Jezus dat er een werk gebeurd is in haar hart. Dat weet hij. Omdat zij Heere zegt. En dan zegt ze: nee, niemand Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Is dat niet heerlijk om over na te denken? Te ouder je wordt, te meer dat je van de Heer Jezus gaat houden. Van zijn woorden, maar ook van zijn houding en van zijn daden. Hij zegt: ik veroordeel je niet. Weet je waarom, lieve vrouw? Ik ga straks doorwandelen over een paar weken naar dat kruis. En dan ga ik daarvoor sterven. Kijk, de vergeving is vrij, maar was niet goedkoop. En toen de Heer Jezus zei: ik veroordeel je niet, kon hij dat zeggen omdat hij haar zonde zou gaan dragen op het kruis van Golgotha. En daar moeten we natuurlijk wezen. Hij die de zonde niet gekend heeft, is tot zonde geworden. Omdat wij de gerechtigheid van God zullen worden. Dat omgewisselde leven, hij zegt: ik veroordeel je niet. En dat staat zo mooi in Romeinen 8 vers 1. Dat lees ik zo vaak tegen mezelf. Dan is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zeg het eens, geen veroordeling. Geen veroordeling. Waarom? Ik geloof in de Heer Jezus. Geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ben vrijgekocht. En daar dank ik God iedere dag voor. En deze vrouw had Heere gezegd. En de Heer Jezus zegt, ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Deze vrouw, vers 12, stond voor het licht van de wereld. Het licht van de wereld kon dwars door haar kleren kijken. Wist precies wat er gebeurd was. Wist precies haar hartsgesteldheid. En hij veroordeelt haar niet en hij zegt tegen haar, ga heen en zondig niet meer. Kijk, zondigen is heel serieus. Daar is de Heer Jezus voor uit de hemel gekomen om dat zonde en zonden probleem op te lossen. Maar na zo'n ontmoeting, dan verlang je niet om te zondigen. Dan verlang je om in dat licht te wandelen. En dat vind ik zo mooi in Psalm 130. Daar staan deze woorden, Psalm 130. Daar staat in Psalm 130 vers 4. Psalm 130. Komt opeens naar boven. Maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Bij u is vergeving, zodat u gevreesd wordt. Nehemia, dat is heel mooi als je dat leest in Nehemia hoofdstuk 5. Dan zijn daar Joden die andere Joden misbruiken, afpersen. En dan zegt Nehemia, ik doe niet zo, want ik vrees de Heere. Ik vrees de Heer, ik houd rekening met de Heere. En mensen die weten dat niet. Maar ik hou rekening met de Heere. Maria, ik hou rekening met de Heere. En zij hadden geen gemeenschap. En daar moeten we toe komen, dat wij constant bezig zijn. Ik zondig niet, omdat ik de Heer geen verdriet wil doen. Omdat ik hem vrees, omdat ik hem eer, omdat ik hem lief heb. Omdat ik zelf ook zo graag in het licht wil wandelen. En daarom, uit liefde, doe je dingen niet meer die je vroeger deed. Maar je kunt het nog wel, maar je gaat leven door de geest. En dat vind ik ook zo bemoedigend in Romeinen 6. Omdat je dan zoveel genade ontvangen hebt, dan komen deze woorden naar boven. Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Weet u, als je eenmaal die genade van God geproefd hebt, als je eenmaal die liefde van de Heer Jezus ervaren hebt in je hart, als je eenmaal met hem bent gaan wandelen en ziet hoeveel liefde hij heeft voor jou. En wat hij voor je gedaan heeft, doet en zal doen. Ja, dan verlang je maar één ding. Niet te zondigen. Maar als je dan zondigt, dan heb je een voorspraak bij de Vader. Dan mag je het belijden. En dan is de gemeenschap weer hersteld. En dat vind ik zo heerlijk om met zo'n heiland te leven. Lieve broeders, tot slot nog even hoofdstuk 9. Dat is zo'n schitterend hoofdstuk. Daar is een man die is blind vanaf zijn geboorte. En dan zie je hoe joods dat de discipelen nog denken. Want in die tijd was de leer, ja, hij is blind geboren. Nou, dan moet hij wel gezondigd hebben in de schoot van zijn moeder. Of zijn ouders hebben gezondigd. En de Heer Jezus komt voorbij. En de Heer Jezus geeft hem ogen. Maar op welke dag? Op de Shabbat. En daar zijn de fariseers heel boos over. En ze halen zijn ouders erbij. En zijn ouders zeggen, één ding weet ik, hij is oud genoeg om zelf te antwoorden. En dan zegt die jongen, één ding weet ik, eens was ik blind, maar nu kan ik zien. En wat zag hij? Boze mensen. En wat gebeurt er uiteindelijk? Een man die niet gevraagd had om genezen te worden, wordt genezen. En hij wordt ook nog uit de synagoge geworpen. Dat is toch wat? Als je door de Heer Jezus aangeraakt bent, dan komt er een strijd. En hij sprak met autoriteit tegen die fariseeën. En hij werd buiten geworpen. En wat is het dan heerlijk dat je verder mag lezen in hoofdstuk 10, dat de Heer Jezus voorbij komt en zegt, maar ik ben de goede herder. Hij viel uit het religieuze systeem in de armen van de goede herder. En daar moeten we wezen. En daar word je gevoed. En daar word je geleid. En daar zie je wat het betekent. Want de goede herder heeft zijn leven neergelegd. Omdat wij mogen leven in overvloed. Ach, ik ben de Heer zo dankbaar. Ga heen zonder niet meer. Gemotiveerd zijn om een heilig leven te leven. Er is geen gelukkiger leven. De heiligste mensen zijn ook de gelukkigste mensen. De Heer Jezus heeft ons geluk voor ogen. En ik ben er heel blij mee met zo'n stukje uit de Bijbel. Wat ik meedraag diep in mijn hart waar ik naar heen ga. Dat ik hem wel behagelijk mag zijn. Want ik wandel met hem. En wat is het heerlijk om in geloof te wandelen. En dan te weten, Hebreeën 11 zegt, dat als je wandelt in geloof, is er een reactie in de hemel. Jazeker. Dan breng je vreugde aan zijn hart. Dus als wij wandelen in geloof, dan reageert de hemel met vreugde. Nou, zo wil ik nou de week ingaan. Zullen we dat met elkaar doen? Mag ik u voorgaan in een kort dankgebed. Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk danken voor broeder Johannes, die vlak voor zijn sterven deze woorden nog achtergelaten heeft. Omdat die woorden van de Heer Jezus en die daden van de Heer Jezus diep opgeslagen lagen in zijn hart. Hij had een rijk hart gekregen door zijn wandel met u. Heer, en u wil ons ook zo'n rijk leven geven, want u heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn niet meer veroordeeld. Wij zijn vrijgekocht. Heer, en als vrijgekochte mensen, Heer, verlangen wij om heilig te leven. Wij willen wandelen in het licht met Jezus, want we weten dat we dan veel meer zien. Dan genieten we veel meer. En dan klaagt niets en niemand ons aan. Dank u wel, Heer, dat u ons niet veroordeelt. Dat u genade bracht in deze wereld. Heer, ik vind het zo mooi dat ik dan lees van Barnabas. En Barnabas zag de genade in de gemeente. Heer, die genade is Jezus. Dat moet zichtbaar zijn bij de mensen die we ontmoeten. Ach, Heer, kom toch tot uw doel met deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Aanschouw de schepper van het heelal. Johan de Heer, 994.
Thank you.
zullen nog een dankgebed uitspreken en daarna de collecte. Vader in de hemel, ik heb al gedankt, maar ik wil toch nog een keer danken, Heer. Omdat ik een dankbaar mens ben, Heer. En we hebben wat om te danken. Want wij hebben daar niets aan toe kunnen dragen, aan dat werk van u en die wandel van u. Heer, wij hebben het allemaal ontvangen. Heer, toen u uitriep, het is volbracht. Vol, daar kan er niets meer bij. Wij kunnen daar niets aan toevoegen. U bent die hele weg gegaan. Op dat kruis heeft u al onze zonden, verleden, heden en toekomst weggedragen. Heer, laten we daar in geloof een omhelzing bij geven, Heer. Dat wij dat aanvaarden, Heer. Dat u alles betaald hebt. Dat wij daar niets aan kunnen toedragen. Geen goede werken, niets. Het is een genade alleen. Heer, maar uit dankbaarheid, Heer, willen wij de rest van ons leven, Heer, een andere weg gaan. Een andere weg. Niet die weg die we gingen. Heer, want die is laag. We willen van nu af aan de hoge weg gaan. De weg van het licht. De weg van de waarheid. De weg van de integriteit. De weg van de heiligheid, Heer. En dat hebben wij niet in ons. Daarom danken wij u dat u de Heilige Geest gezonden heeft. Die ons overtuigt van zonde. Die ons overtuigt welke richting we moeten wandelen. Die ons een naam geeft op de lippen. De naam van de Heer Jezus. Dank u wel daarvoor dat u ons de trooster gegeven hebt. Dat u ons niet als wezen achtergelaten hebt. O Heere, kom maar tot uw doel vanavond. Wees u maar de naprediker in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het volgende lied. Zijn naam is wonderbaar en onder het voorspel de liefdegave.
Zijn naam is wonderbaar.
Ik ben zo dankbaar met deze actie van dat Bijbeltje voor de reizende Israëli's. Na het dienst gaan er 75.000 de hele wereld door. Ze komen ook in Amsterdam, Antwerpen, maar ook in India. En dan mogen ze dat Bijbeltje geven. Dat is echt een groot geschenk. En neem het alsjeblieft mee en lees het ook. Want het is heerlijk om daarover na te denken en voor die Israëli's ook te bidden. We willen graag de zegen meegeven, want aan Gods zegen is alles gelegen. En toen de Heer Jezus terugging naar de hemel, ging hij zegenend omhoog. Mooi, hè? En dat vind ik zo heerlijk. En daarom vandaag ook de laatste woorden van dezelfde Johannes in Openbaring. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Amen.
We zingen nog met elkaar glorie aan God.